Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Links van mij zit Hans, rechts van mij zit Laurens.
Yes.
Laurens is bekend op de podcast, dus je mag jezelf ook nog voorstellen.
Behoeft geen introductie. Nee. Ja, tuurlijk. Ja, begrijp ik.
Hans, voor de mensen die jou niet kennen, kun je jezelf kort voorstellen.
Ja, ik ben Hans. Hans van Weghem. Ik ben psychiater en ik ben ook bondingpsychotherapeut. En daarnaast ben ik volgens mij ook nog gezins- en relatietherapeut. Nou, dat is wel even genoeg.
Volgens mij ook. Ja.
Ik werk vanaf, ik denk 1992, in de psychiatrie. En in het kader van mijn eigen proces, toen ik zelf ook therapiebehoeftig was, kwam ik gelukkig in aanraking met een therapeute die ik heel dankbaar ben. Omdat hij ook wel wat buiten de geëffende paden durfde te treden. Mm. En die mij toen in mijn proces introduceerde met bonding. Therapie. Daar had ik nog nooit van gehoord. En toen ze me uitlegden wat dat was, was mijn eerste reactie dat ik dat echt nooit zou gaan doen.
Balletje kan gek rollen, hè? Ja, ja, ja.
Want, nou ja, goed, daar kan ik wel iets over vertellen, maar het behelst in ieder geval iets anders dan tegenover elkaar zitten en een goed gesprek voeren. En toen ze dat beschreef, toen dacht ik van ja, dat is iets voor gekke hippies. En dat ben ik niet. Dus toen zei ik van nee hoor, nee, je denkt toch niet dat ik gek geworden ben tegen mijn psychiater? Toen zei ze van ja, maar ik denk wel dat we binnenkort uitgepraat zijn. Nou, dat pakte ik meteen op als een soort van dreigement. Ja. Zo van oké, als ik niet doe wat jij wil, dan ga je mij eruit zetten of zo. Dat raakt ook weer aan een oud thema in mijn eigen proces. Maar goed, lang verhaal kort. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om dat proces in te stappen. En dat is toch wel een van de betere beslissingen in mijn leven geweest. Mm. Kan ik je vertellen. En vanaf dat moment was ik een soort van op een missie. En tijdens de opleiding als psychiater word je helemaal doodgegooid met biologie en psychofarmaca. En was er eigenlijk hoegenaamd geen enkele aandacht voor dit proces. Waarvan ik dacht, ja, maar hier gaat het over. Goed, ik heb de opleiding van psychiater afgemaakt. En ik dacht ondertussen, als ik dat ben, ga ik gewoon doen waar ik echt in geloof. Hmm. Naast het werk als psychiater, wat ik ook gewoon doe. Dat doe ik nu in mijn eigen praktijk vanaf 2003. Dus dat is ook alweer een tijdje. En goed.
Mooi.
Zo is Laurens er ook in betrokken geraakt op een of andere manier.
Juist. Ja, dat is hoe Laurens ook met het mooie idee kwam om je hier uit te nodigen. En, heel erg mooi en bedankt dat je hier bent. Ja. Je noemde al van dat proces waar je in terecht komt met bondingtherapie, dat hetgeen is waar het echt om gaat.
Ja.
Kan je iets meer vertellen over wat bondingtherapie inhoudt?
Ja, nou, bondingtherapie is een therapievorm die eigenlijk al heel lang bestaat, zonder dat in Nederland er nou zoveel bekendheid voor is. Het is, ik denk, al bijna 60 jaar geleden een soort van bedacht door een Amerikaanse psychiater, Dan Casserial. Was een Joodse psychoanalyticus die ook wel op enig moment doorkreeg dat de talking cure, zoals hij dat noemde, het niet deed voor mensen met ernstig onderliggend trauma. Mm. En in die tijd was er natuurlijk ook heel veel, en nog steeds wel, problematiek rond de oorlogsveteranen. Toen Vietnam en Korea. Mm-hmm. Mensen die allemaal ernstig getraumatiseerd en verslaafd waren. En ja, waar de prognose heel slecht was. En in eerste instantie liet hij zich volgens mij zelf als cliënt opnemen in een verslavingskliniek. Waar ook heel veel van de verslaafde veteranen zaten. En hij merkte dat die op een hele andere manier met elkaar omgingen dan hij als analyticus dat met zijn patiënten deed. Dat deden ze namelijk door gewoon elkaar vast te houden. En dat is eigenlijk, als je erover nadenkt, een universele manier van troost bieden aan elkaar.
Ja.
Gewoon elkaar simpelweg vasthouden. En het verhaal gaat, en of dat helemaal waar is, weet ik niet. Maar ik vind het wel een aansprekend verhaal. Is dat een van die gasten die pakte hem op een gegeven moment vast. En ze struikelde. En hij viel op de grond. En die andere man die bleef hem vasthouden. Dus die liet hem niet los. En die lag er zo bovenop. En die bleef hem vasthouden. En toen, tot zijn eigen verbazing eigenlijk, merkte dat hij er heel erg emotioneel van werd. En dat het bij hem dus ook allerlei traumatische gevoelens. En ik zei al, van een man met een Joodse achtergrond, dus het laat zich ook wel raden wat het mogelijk in zijn leven allemaal meespeelde. En toen brak hij. Hmm. En toen dacht hij, wacht eens eventjes. Als dat bij iemand zoals ik ben werkt, iemand die alleen maar in zijn hoofd zat en alleen maar, weet je wel, rationeel en analytisch. Toen dacht hij, ja, maar dit is een veel effectievere manier. En toen is eigenlijk bondingtherapie geboren. En ja, kort gezegd is dat de combinatie van emotionele openheid in een fysieke nabijheid, maar zoals ik het ben gaan formuleren, is bondingtherapie eigenlijk gericht op het leren herkennen, maar het vooral adequaat leren uiten van geblokkeerde emoties. En voor mij, hè, want dat is altijd zo'n begripsverwarring, gevoelens en emoties. En iedereen gebruikt daar weer een andere beschrijving. Ik dus ook. Kijk, gevoelens zitten wat mij betreft van binnen. En emotie, het woord zegt het eigenlijk al, is energy in motion. Dus daar zit een beweging in. Het is de uiting van gevoel. En als dat geblokkeerd raakt, ja, dan kan je je voorstellen dat je eigenlijk je hele leven lang, op zijn minst met je voet op de rem, door het leven moet gaan. Nou ja, ik bedoel, als metafoor spreekt het voor zichzelf, toch?
Ja, ja, dat is niet prettig rijden. Nee, zeker.
Nee, en je slijt, het slijt allemaal nogal.
Ja, ja, absoluut. Ja. Om een voorstelling te krijgen van hoe bondingtherapie eruit ziet. Je zegt al lichamelijke aanraking, elkaar vasthouden,
ja,
is een onderdeel daarvan. Wat zijn de soort van kernonderdelen?
Ja, nou ja, er is een klassieke. Ik ben natuurlijk opgeleid in de klassieke methodologie. En dan was bonding vooral gericht op, je gaat in tweetallen, het is een vorm van groepstherapie, maar je gaat in tweetallen, ga je op een mat liggen. En degene die dan zogenaamd, zoals het heet, aan het werk gaat, die ligt onder. De ander ligt er bovenop en houdt die persoon vast.
Hmm.
En dus in dat opzicht werd het onderscheid gemaakt tussen wat je dan de regressieve en de progressieve positie noemt. Regressief is dat degene die onder ligt wordt uitgenodigd om contact te maken met onderdrukte, geblokkeerde gevoelens en emoties, zoals die in de kindertijd moesten worden onderdrukt als een aanpassingsmechanisme. En degene die er bovenop ligt, ligt wat ze dan noemen in de positie van een true friend. En een true friend gedefinieerd als iemand die aandacht heeft, aanwezig is, maar geen oordeel. En het zijn twee actieve rollen. Want degene die onder ligt wordt uitgenodigd om iets te doen wat je eigenlijk nooit doet en waar heel veel blokkades op zitten, schaamte, van alles. En die wordt uitgenodigd om daar uiting aan te geven. Dat vraagt om heel veel vertrouwen en veiligheid. En degene die erop ligt, die wordt gevraagd om er alleen maar te zijn en niet in de positie van een hulpverlener terecht te komen, zoals heel veel mensen dat zijn gaan doen, hè, de zogenaamde geparitiviseerde kinderen. Ja. Daar hebben jullie het vast al eerder over gehad.
Zeker, ja.
Herkenbaar ook wel. Ja. Voor sommigen, niet voor mij hoor, maar voor sommigen denk ik wel.
Ja,
ja. Oh, daar komen we zo. Oké, okay, dat is goed.
Dus of al te nadrukkelijk in de hulpverleningspositie te schieten, ja, of, zoals heel veel mensen doen, zich terug te trekken en meer te dissociëren.
Mm-hmm.
Dus in beide posities is het een streven om je bewust te zijn van wat er zich in jou afspeelt. Het is dus ook een verdiepend proces, maar niet per se vanuit het alleen maar erover nadenken. Dus het integreert ook meer naar een emotionele laag. Nou, die methode heb ik zelf een beetje losgelaten, omdat die voor heel veel van de ernstige getraumatiseerde, vaak ook seksueel getraumatiseerde cliënten die ik heb, te intrusief, te heftig was.
Zat ik net ook te denken, ja.
Ja, dat is echt. Dus mijn methode, of de methode die wij als team hebben ontwikkeld, is, en misschien dat jij daar zelfs ook iets over kan vertellen. Of zelf iets over kan vertellen, niet zelfs.
Zelfs dat zelfs Laurens er wat over kan vertellen. Nou,
is dat je in eerste instantie gewoon naast elkaar ligt, naar elkaar toedraait en elkaar eigenlijk alleen maar aankijkt. En elkaar aan blijft kijken. Dat klinkt heel simpel. Dat is het niet. Want je loopt meteen tegen allerlei sociale conventies aan van wat je wel en wat je niet zou mogen doen. Hmm. En ik wil niet jouw rol overnemen, maar ik ben wel benieuwd, want jij hebt die ervaring.
Ja, juist. Mooi moment, denk ik.
Ja, absoluut. Ja, ik dacht ik beschrijf even gewoon zo'n dag en puur vanuit mijn perspectief, hoe dat dan voor mij is om daar inderdaad een beeld van te geven.
Mooi.
Maar ik vind het ook sowieso heel mooi dat het in groepsverband is. Aan het begin ook in een kring bij elkaar zit. En ook de intentie uitspreekt, ook voor de dag. En dan vervolgens dus ook gaat bonden met een partner. En zo'n dag, zoals dat dan bij Hans gebeurt. Je gaat inderdaad op je matje liggen. Dus naast de persoon ook waarmee je gaat bonden. Alleen het begint met zo'n verbonden ademhaling sessie. Mm. En dat is in principe een proces wat je nog alleen doet eigenlijk. Waarop je dus gaat ademhalen. Heftig gaat ademhalen. Gewoon zonder te veel onderbrekingen. Maar je laat je lichaam eigenlijk gewoon het werk doen. Gewoon vanuit de mond ook, in, uit. En daar begin je dus mee. En die hele groep zit datzelfde proces natuurlijk te doen. Allemaal zo intens adem te halen. Ja, en de eerste keer, ja, ik wist niet wat me overkwam, want ik zat dus dat proces te doen. En op een gegeven moment, ik hoor iemand naast me huilen, ik hoor mensen schreeuwen, mensen dingen roepen opeens. Dus ik weet niet hoe dat precies werkt en misschien dat je er later nog wat over kan uitleggen. Maar er kwamen dus allemaal emoties los bij heel veel mensen. En natuurlijk, hè, een soort lichaamsgericht werk. Nou, dat soort oefeningen doen wij natuurlijk ook en ik ben er bekend mee. Maar op deze heftige manier, om dat zo in zo'n groep te zien, had ik nooit eerder op deze manier ervaren. En zeker niet toen het uiteindelijk bij mezelf gebeurde. Want nou ja, je hebt tenminste vaak je ogen dicht of je krijgt zelfs zo'n oogmasker, zeg maar. Dus het is over het algemeen, de externe prikkels waren ook afgesloten. En op een gegeven moment begon ik ook beelden gewoon te zien, terwijl ik zo aan het ademhalen was. Beelden van mijn ouders, daar kwamen natuurlijk allemaal emoties bij op. In dit geval ook emoties van ik voel het nu ook als ik erover vertel, dus ik neem even een moment. Mm. Ook ademhalen, maar dus bij bonding gaat dat een stuk intenser. Maar dus ook van, wat ik toen in ieder geval voelde van verlating en hoe zij er niet voor me hebben kunnen zijn op een manier zoals ik graag had gewild. En daarbij kwam ik bij zoveel boosheid in één keer in mezelf uit. Dus ik voelde die hele boosheid in mijn lijf. En ik begon dus ook onvrijwillig dingen te zeggen. Zo van, waarom waren jullie er niet? Waar waren jullie nou? En er is hier inderdaad, er is hier geen cognitief element bij. Het is niet dat ik nadenk over die woorden. Het is niet dat ik, het overkomt je. Het is alsof je hele lichaam, een soort van dat hele trauma, ja, der en den gaat verwerken en dingen eruit gooit die eruit moeten. En ik voelde zoveel woede en zoveel intense emoties in mijn lijf. En ik wist, en dat wordt supergoed begeleid door Hans en zijn team, ook van tevoren goed uitgelegd, dat als je iemand even nodig hebt, dat je dus je hand ook kan opsteken. Dus ik lig daar in die hele intense emoties. En nou ja, mijn hand opsteken, ik doe het nu heel eenvoudig. Maar toen, het was echt een enorme stap om dat überhaupt te doen. Want er gebeurde zoveel in mijn lijf. En het is heel gek dat ik heb ook psychedelische ervaringen gehad, ook ayahuasca, een medicijnplant gedaan. En het is eigenlijk heel erg vergelijkbaar in de zin van, je kan je eigen lichaam ook niet meer echt controleren. Dus ik moest heel bewust die hand opsteken. En dat was al een hele stap. Ik had nog steeds mijn oogmasker op. En op een gegeven moment voelde ik dat die hand werd gepakt door iemand. Nou, en alleen dat al, voelen van, hé, er is iemand. Nou, direct weer superveel emotie. Van, oh, er is iemand. En ik heb, ja, denk gewoon een paar minuten gewoon zo even gelegen van überhaupt die ja, dat geborgene voelen van iemand die er ook echt voor je is. Maar ik had nog die boosheid. En ik voelde die boosheid zo intens. En ik wist, die moest eruit. En in de prachtige praktijk van Hans, ik heb het vaker gezegd, hele mooie omgeving, hangt ook een bokszak. Wij hebben hem sinds kort ook beneden. En, het is heerlijk om zo'n ding te hebben. Maar en ik had aan de begeleider die er toen was gevraagd van, kan je me helpen om me daarheen te begeleiden? En dat was ook echt, ik had dat ook echt nodig. Want er was niets in mij wat zelf naar die bokszak toe kon lopen. Dus ik ben heel, heel goed begeleid door die man die daar dus toen was. Dat is echt in een team ook. Hè. Vaak zijn het 3-4 mensen of zo die wel aanwezig zijn. Hij brengt me naar die bokszak. En ik deed die bokshandschoenen aan en ik gaf gewoon gehoor aan de boosheid die in mijn lijf zit. Nou, zelf, ik doe ook vechtsporten, hè, dus hoe je technisch goede stoten uitdeelt. Ik kan dat wel, alleen ik was daar toen op dat moment helemaal niet mee bezig. Want ik was gewoon vol, ja, mijn lichaam het werk aan het laten doen. Schreeuwen erbij, slaan, alles er gewoon uit. En schreeuwen en ik voelde die boosheid. Maar ook een begeleider hielp me daar heel goed bij om dat ook allemaal heel bewust te voelen en adem te halen. En dan direct die levenskracht in mezelf. En Hans zei dat ook al eerder, hè, van dat je door trauma heel erg op de rem gaat leven. Nou, dat is iets wat ik heel erg herken. En toen voelde ik van, wow, dit is dus de energie die ik in me heb. En ik sta hier, verdomme. En weet je wel, ik heb waarde. En mensen mogen me zien. En wat ben ik mezelf in aan het houden in mijn leven, zeg maar. En dat kon ik toen zo sterk voelen bij die bokszak. Het is zo'n prachtige ervaring is dat geweest. En dit is slechts één ervaring van inmiddels verschillende ervaringen die ik daar heb gehad. En na dat proces, dus in dit geval ben ik daarna weer ook even gaan liggen, werd het ook wat rustiger. En vervolgens wordt de dag dus ook naar de volgende fase begeleid, dat je dus ook met elkaar gaat bonden. En ik heb het hier ook wel eens over gehad met mensen, dus ook in de groep die dit dus ook doen. Waarvan ik ook zei van, nou, dat is stiekem een beetje het gedeelte van de dag waar ik tegenop zie. Want je had er net twee mooie termen voor, hè? Maar degene die werkt en degene die space holdt. In ieder geval degene die dan in het traditionele model bovenop ligt. Dat kan ik heel goed. Dus er voor iemand anders zijn. En het begint natuurlijk überhaupt al met het kijken naar iemand. Nou, dat is al super intens. Om dat inderdaad te doen. Zeker na het proces wat je net hebt gehad. Maar ook echt, Hans verwoordt het ook altijd zo mooi. Hè? Van ja, in de ogen van de ander ook weer jezelf vinden. Gewoon ook echt zo diep kijken ook. En nou, daar alleen al in dat proces wat dan ook weer kan ontstaan tussen twee mensen en bij jezelf is al, nou, woorden schieten tekort. Maar daarna dus vaak, is ook helemaal mooie muziek ook bij. Hè? Dus dat draagt allemaal natuurlijk bij aan het proces en aan de verwerking ervan. En daarna, eerst de één mag dan een bepaalde positie kiezen van voorkeur. Dat kan dus op elkaar liggen zijn. Maar het kan ook zijn dat je elkaar omhelst. Of dat degene achter je gaat zitten en je omhelst. Nou, net wat diegene wil. En in het verzoek van de ander kan ik me heel goed dragen. Dat is ook het werk wat ik doe, hè, als coach, soort van er voor de ander ook kunnen zijn. Maar mezelf laten dragen in een positie voor de ander, merkte ik ook al snel dingen die bij me opkomen. Ik hoop dat de ander dit niet vervelend vindt, of dat het nu niet te lang duurt, of dat ik te zwaar ben, of wat dan ook. Maar goed, ik neem dat allemaal aan als mooie, ja, hoe noem je dat? Lessen, of in ieder geval dingen die op mogen komen en die ik mag verwerken of niet eens iets mee hoef te doen, maar gewoon voorbij kan laten komen. En het is gewoon een prachtig proces. Het is echt een heel mooi en heel helend proces om dat met iemand te mogen doen. En zeker ook in die groep te mogen doen. En nou ja, nogmaals, hoe het wordt begeleid. En ik heb ook, voordat ik bij jou kwam, Hans, ook al veel verhalen over je gehoord. Maar die
die zijn echt allemaal waargemaakt in de zin van... ik vind het echt heel mooi hoe jij daar bent en je hele team ook. En die veiligheid biedt, dat is echt niet vanzelfsprekend. Dus daarom ook super dankbaar dat je vandaag hebt willen aanschuiven. In het geval van hoe we het dan bij Hans doen of hoe het daar gaat, volgt daarna dan een lunch. Altijd een lekkere lunch ook, moet ook gezegd worden. En dan... Vaak daarna nog wat groepswerk in de zin van een oefening wordt er gedaan of een opstelling wordt er gedaan. En dan uiteindelijk wordt de dag gezamenlijk afgerond. Dus dat is hoe zo'n dag eruit ziet. Ik voel me na zo'n dag altijd als zo'n uitgewrongen vaadoek. Maar moe, maar heel erg voldaan. En het heeft ook... heel veel voor me betekent en het betekent nu ook nog steeds heel veel voor me. Dus hele bijzondere dagen. Ja.
Mooi om te horen, Laurens.
Ja. Ja, ik hoop dat een beetje een heldere beschrijving is.
Absoluut.
Het is net als, weet je, ik begeleid ook familieopstellingen als systemisch coach natuurlijk. En daarvan mensen die het ook nooit hebben meegemaakt, zeg ik ook altijd van ja, weet je. En in die end draait het om de ervaring. Ik kan jou uitleggen wat daar gebeurt. Van iemand gaat staan als je vader en je voelt opeens van alles en... Maar cognitief kan je er niet helemaal bij. Het gaat uiteindelijk echt om die ervaring zelf. Omdat het zo'n lichamelijk proces ook is. En het is ook heel mooi om te horen dat verhaal. Hoe het dus ook is ontstaan. En ik denk dat ook voor heel veel mensen heel erg nodig is. Zeker die cognitief heel sterk zijn. En misschien een hele oude verhaal 100 keer tegen een therapeut hebben verteld. Maar nog niet bij de onderliggende pijn kunnen. Waar het eigenlijk echt om gaat.
Mm-hmm. Ja. Ja. Het geeft een supergoed beeld voor mij. Dus thanks. Mooi. Voor delen ervan. Ja.
Ja.
Wat is dat waarom het praten op een gegeven moment zijn limieten heeft bereikt? Want je hebt het op een gegeven moment cognitief wel begrepen. En wanneer dat lichaam ingegaan wordt, dat er dan pas eigenlijk dingen echt verwerkt kunnen worden. Hoe zit dat mechanisme?
Omdat we als mensen natuurlijk niet alleen ons denkende brein zijn.
Mm-hmm.
Want het is de laatste stap in een evolutie die ook gewoon doorgaat. Ik maak wel eens de vergelijking met dit deel van ons brein wat eigenlijk digitaal is. Taal, digitaal. Het bedient zich van abstracties.
Mm-hmm.
Maar het leven zelf is analoog. Het is een continue reeks van ervaringen. En kijk, we zijn het er met elkaar over eens dat dit een tafel is, toch?
Ja.
Het is een tafel. Dus het woord tafel.
Hebben Laurens ik nog wel eens discussies
over. Ja, wat is een tafel? Altijd, op de Vrij Mibo komen dat soort vragen wel langs.
Ja.
En het woord wat ik ervoor gebruik is tafel. Maar als ik tegen iemand zeg, beschrijf een tafel, dan beschrijft iedereen een andere tafel. En, dus het is geen substituut voor ervaring als zodanig.
Hmm.
En mensen zijn zo, laten we zo zeggen, geïdentificeerd geraakt met taal, dat er een disbalans is ontstaan. En ook in de mate waarin je je identificeert. En dan identificeer je vaak met iets taligs. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn mensen die hebben de disbalans vooral in het onvermogen om hun emoties te reguleren. En die mensen kunnen juist wel baat hebben bij een wat taliger benadering. Gewoon, het gaat ook om dat je je gevoelens en je emoties leert herkennen. Zodat je daar ook over kan communiceren. En communiceren is ook een vorm van verbinding. Dus in essentie gaat het daarover. Het gaat over het herstel van een verbroken contact. En taal brengt je tot begrip. Nou, begrip kan leiden tot empathie. En dan heb je het verschil tussen cognitieve empathie en meer emotionele empathie. Heel veel mensen zijn wel in staat tot cognitieve empathie, maar kunnen het nog steeds niet helemaal voelen.
Mm-hmm.
Ik kan het niet aanvoelen. En dat hangt ook een beetje van deel van het spectrum af waar je in zit. De menselijke diversiteit is heel groot. Er zijn mensen die veel meer in het cognitieve stuk zitten. En juist taal en de afbakening daarvan nodig hebben om te kunnen functioneren in de wereld. Mensen die meer richting een autistisch spectrum gaan, vaak hypergevoelig. En die hebben die kadering van taal nodig om iets van stevigheid te kunnen voelen. En aan de andere kant mensen die heel erg in het emotionele spectrum zitten. En die daarmee eigenlijk een beetje de verbinding met dat stuk van mens zijn, de taal, zijn kwijtgeraakt. Of überhaupt nooit goed hebben ontwikkeld. Dus taal heeft een functie, maar is op zichzelf niet genoeg. Emoties hebben een functie, maar is in dat opzicht in deze wereld op zichzelf ook niet genoeg. Dus het gaat om het herstel van verbinding. Mm-hmm. Nou, en dan is deze vorm beoogt weer dat contact met het emotionele deel van jezelf bewuster aan te kunnen gaan. Maar je moet wel als volwassene die vertaalslag kunnen maken. Anders blijf je dingen onbewust uitageren. En dat gebeurt vaak, ook in therapieën.
Wat is dat? Uitageren?
Ja, is dat je onbewust op een bepaalde manier blijft gedragen. Bijvoorbeeld aanval is de beste verdediging. En als je je snel bedreigd voelt, dan is dat uitageren, dus de aanval, zonder dat je je bewust bent dat dat al zodanig door een ander zo wordt ervaren. Mm-hmm. En als je daar je niet van bewust bent, kan je er ook nooit verantwoordelijkheid voor nemen. En als je er geen verantwoordelijkheid voor kan nemen, het woord zegt het al, dan heb je er geen antwoord op. Mm-hmm. En je moet wel in staat zijn om antwoorden te geven, zowel aan jezelf als aan een ander. Dus dan is die taal wel degelijk absoluut noodzakelijk om het te integreren. Dus bondingtherapie is niet alleen het uitleven van emoties. Voor sommige mensen lijkt het wel zo te zijn, maar daar worden grenzen aangegeven. En daarvoor is het altijd in combinatie ook met een individueel praatcontact. Dus de bondingtherapie is een combinatie van beide. Mm. En niet een soort van afzetten tegen één. Of het, beklemtonen van het ander. Het is gericht op integratie.
Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast.
En je noemde daarbij al dat veel mensen in hun jeugd, gezin van herkomst, bepaalde delen wellicht hebben een beetje moeten onderdrukken of daar heel veel negatieve kritiek op kregen, waardoor er geen ruimte voor was. En dat eigenlijk de verbinding weer aangegaan wordt met die delen, met die emoties die daar niet waren en die dan naar voren mogen komen daarin. En ik vroeg me af hoe belangrijk het enigszins fysieke aspect ook is hierin, omdat ik zelf heb ook wel wat verdiept in bijvoorbeeld schematherapie, IFS-therapie, internal family systems, waarbij het vooral praten is. En het is niet echt alleen maar praten, want je doet wel degelijk oefeningen en je gaat lichaamsgerichte werk. En bij IFS is het bijvoorbeeld zo, als je contact gaat maken met een verstoten deel, dat je eigenlijk vanuit de zelf, de gezonde volwassenen, zoals we het in schematherapie zouden noemen, echt contact maakt met dat deel, het hoort, het voelt, zodat al die emoties alsnog naar voren kunnen komen. En dat gebeurt wel terwijl die persoon gewoon op een stoel zit, als het ware. En dat allemaal innerlijk ondergaat. Hoe belangrijk is het fysieke aspect van bijvoorbeeld iemand vasthouden? Want ik kan me voorstellen dat daar, ik ken die neurologie niet, maar al überhaupt lichamelijk contact bepaalde stofjes vrijmaakt. En dat het een gevoel van veiligheid, geborgenheid met zich meedraagt. De reden dat ik die vraag stel is omdat, zie jij nog een soort van, Is dat echt noodzakelijk? Of hoe zie jij dat?
Heb jij een partner?
Ja.
Als jouw vriendin tegen je zou zeggen, alleen maar ik hou van je en je nooit zou aanraken.
Ja. Ja, dat zou niet best zijn, nee.
Lekker makkelijk nou.
Ja, nee, zeker. Ja, en ik denk in de interpersoonlijke relatie dat ik dat ook, dat noodzakelijk is. Dus ik kan me ook voorstellen dat als jij innerlijk werk doet, dat je daarna ook in je relaties iets te doen hebt. En sociale relaties, vriendschappelijke relaties, werken overal. Dus dat dat inderdaad een onmisbaar stuk is voor terughalen. En ik denk dat dat inderdaad ook zeker daar een belangrijke rol bij speelt, ja.
En nogmaals, deze therapievormen, ja, en met name het verbonden ademhalen, mm-hmm, zeker ook. Kijk, het is eigenlijk een verbonden ademhalen heet zo omdat de pauze tussen de in- en de uitademing wordt overgeslagen. Het is dus een vorm van, je zou zeggen, gecontroleerd hyperventileren. En feitelijk is dit een voortzetting van een therapievorm waar Stanislav Grof, ik weet niet of je die naam eens gehoord hebt, een iconische man die heel veel onderzoek heeft gedaan ook naar de heilzame werking van psychedelica, LSD. Maar toen dat verboden werd, wilde hij een methode om mensen toch in een veranderende bewustzijnstoestand te krijgen. Mm. En toen greep hij terug op oude transe technieken. Hij noemde het holotropisch ademen. Nog steeds. En ja, misschien, ik weet niet of het zijn eigen verbazing was, maar het mogen duidelijk zijn dat al die duizenden mensen die hij in zijn leven heeft begeleid, allemaal daarvan verslag doen, van een veranderende bewustzijnstoestand. Waar jij het ook over hebt. En dat betekent dat er, en het bijzondere was dat heel veel van die mensen, want dat is de brug die ik wilde maken, begonnen te vertellen over de allervroegste ervaringen in hun leven. Ervaringen waarvan tot dusverre werd verondersteld dat je die niet eens bewust kon hebben. De meeste mensen die zeggen van ja, ik kan me eigenlijk van mijn jeugd niet zoveel herinneren. Heel veel mensen die op zich een harmonieuze jeugd hebben gehad, die kunnen zich dingen herinneren vanaf het moment dat ze een beetje talig werden. Meestal is dat rond een jaar of drie, kun je je dingen echt wel herinneren. Tijdens deze ervaring werd er verslag gedaan van mensen die over ervaringen gingen praten van zelfs nog in de baarmoeder. Waarvan iedereen dacht van, doe normaal. Dat kan niet. Het kan niet dat je daar herinneringen van hebt. En dat hele idee dus dat herinneringen alleen maar gekoppeld zouden zijn aan taal, dat wordt meer en meer losgelaten. Het lichaam heeft als zodanig ook een eigen geheugen. Dat mogen duidelijk zijn. Ik bedoel, als tennisspeler, yep, ben je natuurlijk hopeloos gehandicapt als je iedere keer moet nadenken, ja, over hoe jij die bal terug gaat slaan, toch?
Ja, het geheugen
zit in je lichaam. Ja. Dus al die ervaringen zitten in je lichaam. Dat betekent dat als je het lichaam er niet bij betrekt, je een enorme belangrijke informatiebron overslaat. En ik snap natuurlijk dat heel veel therapievormen, schematherapie, geweldige therapievorm, internal family systems, prachtig. Het is ook natuurlijk op dit moment nogal hip en trending.
Ja, ja.
Iedereen heeft het erover. Maar het komt ook omdat het een wat meer holistische benadering is, die alweer een verdere over evolutie is van een meer cognitief gedragstherapeutisch systeem. Maar nog steeds wordt het lichaam daar niet als zodanig bij betrokken. Mm-hmm. Ja, ik zie dat gewoon als een gemiste kans. Bondingtherapie in dat opzicht is schematherapie in action. Want je gaat vanzelf al naar al die afgesplitste delen in jezelf. Weet je wel, al die angstige kindstukken. Ook, weet je wel, de punitive parents. Weet je wel, ook die komen naar boven. Je merkt bij jezelf ook van, wacht eens eventjes, die agressieve impulsen of dat veroordelen, dat heb ik namelijk ook. Want ik veroordeel mezelf zoals mijn ouders mij als kind hebben veroordeeld. Mm-hmm. Huh. Maar dat is een confrontatie. Om erachter te komen dat je geen haar beter bent. Ja. Dat je die veilige, tussen aanhalingstekens, slachtofferidentificatie, waarbij je meent recht te hebben omdat je een slachtoffer bent, hebt los te laten, omdat je beseft dat je net zozeer een dader bent in je eigen verhaal. Nou, voor heel veel mensen is dat echt al zo'n poem. Een klap in het gezicht. Want ja, wacht eens eventjes, dan moet ik het zelfbeeld wat ik heb over mezelf dus wel drastisch herzien. En misschien ook dat stuk van het eindeloos de verantwoordelijkheid bij de ander neerleggen, loslaten. Ja, dus dan zie je ook dat op interpersoonlijk niveau, dat toch eigenlijk altijd bestaat uit maar jij, wordt vervangen door, oh, en ik?
Mm.
En dan gaat het naar intrapersoonlijk niveau. En dan denk je van, oh, wacht even, al die conflicten in de buitenwereld. Dat zou wel eens wat te maken kunnen hebben met mijn eigen innerlijke conflicten die ik projecteer op de ander. Nou, dat is al een wezenlijke stap. Want als je die stap niet maakt, dan blijf je eindeloos rondjes rijden in een wereld waarin de oorzaak van jouw gevoel toch in handen ligt van een ander.
Ja. Ja. Mooi. Als je het zo uitlegt, inderdaad, is het eigenlijk zo super logisch dat het lichaam op die manier meegenomen moet worden. Vooral als je kijkt naar dat geheugen, ja.
Om daar nog,
en de behoefte. Omdat als kind is die behoefte vooral tactiel. Je wil aangeraakt worden.
Hmm.
En dat weten we ook. We weten natuurlijk dat neurochemisch, ik bedoel, de aanraking alleen al oxytocine produceert. Oxytocine, bij uitstek, het knuffelhormoon.
Ja.
Uitnodigt voor verbinding. En dat heeft een hele positieve kant. Maar die verbinding kan bij mensen die getraumatiseerd zijn ook angst oproepen. Want als je de ander de verbinding niet vertrouwt, dan kom je in achterdocht en soms in paranoïdie terecht. Dus de experimenten die gedaan zijn door mensen ook extern oxytocine toe te dienen, chemisch, waren niet ondubbelzinnig positief. Omdat die verbinding voor mensen ook bedreigend kan zijn. Afhankelijk van je hechtingstijl.
Juist.
Als je veilig hecht bent, is verbinding fantastisch.
Ja.
Als je niet veilig hecht bent, is verbinding op zijn minst ambivalent. En in zijn ergste geval een bedreiging. Waar je eigenlijk liever niets mee te maken wil hebben. En zogenaamde rejectors. Ik doe het zelf, ik doe het alleen. Want de prijs die ik moet betalen voor wat ik nodig heb, is mij veel te groot. Dus, weet je wat? Ik zorg ervoor dat ik niks meer nodig heb. Ik zorg voor mezelf. Er zijn vaak hele ambitieuze mensen die, als ze de capaciteit hebben, autonomie zo hoog in hun vaandel hebben geplaatst, dat hun mate van succes gekoppeld wordt aan hoe weinig ze nog van andere mensen nodig hebben. Ik zorg helemaal voor mezelf. En daar ben ik trots op. Maar ondertussen ontzeggen ze zichzelf van de noodzaak tot verbinding. Dus het zijn vaak mensen die in de materiële wereld het voor elkaar lijken te hebben, maar van binnen heel eenzaam en leeg zijn. Wat ze vullen met van alles en nog wat. Nog maar zo'n Porsche of nog maar zo'n lijntje kook.
Mm-hmm.
Dus de consequenties van dat verbroken contact, ja, die manifesteren zich door alle aspecten van het leven heen. Mm-hmm. Dus ja, verbinding.
Ja, ja.
Dat is hem.
Ja. Jij wilde daarop inhaken.
Ja, klopt. Ja, ik wilde daar nog iets delen inderdaad ook over mijn eigen proces ten aanzien van dus het lichamelijke contact en het belang daarvan. Dus bij familieopstellingen over het algemeen, als je bijvoorbeeld een representant uitvraagt, is het ook, niet iedereen doet dat, maar een representant wordt bijvoorbeeld even aangeraakt of aangetikt en vervolgens uitgevraagd. Maar wat ik ook heb gezien bij veel familieopstellingen en ook in mijn eigen opleiding is bijvoorbeeld dat als iemand emotioneel overweldigd wordt, dat er dan ook een lichamelijke interventie plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld de hand op de onderrug leggen. En dat iemand dan even diep kan ademen en geborgen wordt ook door die hand die daar dan is. Het zijn hele mooie, hoe noem je dat, tools eigenlijk ook om dus als coach of therapeut te gebruiken. Maar ik merkte dus, zeker bij het begeleiden van vrouwen, dat ik daar een drempel op heb en mezelf dus inhoud. En dat fysieke stuk nog soms best wel lastig vindt en daardoor dus ook kan voelen van, hé, er zit een vermogen in mij om jou op een dieper niveau te helpen, als ik deze drempel in mezelf ook zou kunnen overstijgen of dat stapje zou durven maken. En bonding heeft me daar al heel erg bij geholpen om dat op die manier al wat meer te doen en meer toe te laten. En daardoor niet alleen kan ik de verbinding bijvoorbeeld in mijn interpersoonlijke relaties, zoals inderdaad dus ook met mijn vriendin, beter toelaten. Maar kan ik ook mensen daardoor beter helpen. En ik heb daar nog behoorlijk wat stappen in te zetten. Maar ik dacht, ik noem hem toch ook even als belang voor dat lichamelijke stuk. Dat is echt heel belangrijk. En nu je dit ook allemaal zo zegt, ik weet hoe het bij jou is, maar bij mij komt ook van alles op. Van, hier moeten we nog van alles nog... Ja, er is zoveel, weet je wel. Maar dat is wel... Het is echt belangrijk.
Nee, absoluut. We worden wel aan het denken gezet.
Ja, zeker. Dat krijg je als je Hans uitnodigt. Ja. Ik wist het.
Nou, ik wil er nog wel iets over zeggen over het contact en dat aanraken. Omdat het in onze cultuur, en met name ook binnen de beroepscultuur, een no-go gebied is.
Precies.
De keren dat ik aangesproken ben door collega's, als ik vertelde over wat ik deed, voorbij de gefronste wenkbrauwen, de opmerkingen van, u kent toch wel de richtlijnen van de KNMG, neem ik aan. Hè? Wat u doet is volstrekt ontoelaatbaar. Het contact dient zich te beperken tot een vriendschappelijke hand of een hand op de schouder. Maar daar houdt het wel mee op. Van wat u beschrijft is in alle opzichten grensoverschrijdend. Nou, dan zucht ik wat. En dan zeg ik van, kom een keer meedoen. Nou, geen sprake van. Dat snap je wel.
Mm-hmm.
Maar begrijpen doe ik het aan de ene kant natuurlijk ook wel. Want het zijn mensen in kwetsbare posities in hun leven. En daarom beginnen we ook iedere groep, iedere keer weer, met het benoemen van de groepsafspraken. Iedere sessie, iedere keer weer, hebben we een reeks kaarten en die worden hardop voorgelezen. Stop betekent inderdaad stop, geen discussie, gewoon stoppen. Maar ook geen seksueel gedrag. En dat is een belangrijke kaart. En daar wordt ook op toegezien. Kijk, afspraken zijn altijd gebaseerd op volwassen consensus. Dus daar kan je elkaar gewoon op aanspreken. Maar als je voor welke reden dan ook niet in een volwassen stuk zit, waar je in de therapie ook toe wordt uitgenodigd, en de hunkering is heel groot, dan kunnen die afspraken op dat moment niet meer zo duidelijk aanwezig zijn. En dan worden het regels. Dus op het moment dat mensen toch over die grens heen gaan, en die handen liggen net op een plek waarvan je denkt, dat zou je als seksueel getint kunnen ervaren, en daarmee voor degene die dat zo voelt als onveilig, dan komen we naar mensen toe en dan zeg je, ben je bewust van je hand? En dan zitten mensen al meteen weer in een meer volwassen stuk. En dan, weet je wel, als het niet veilig is, dan is er geen verandering mogelijk. Dan worden alle overlevingsmechanismen keer op keer geactiveerd. Dus het geldt voor iedere therapie, maar voor bondingtherapie zeker ook. Het is zeker niet een baat het niet, ten schaadt het niet, therapievorm. Als dat niet heel strikt wordt begeleid, dan kunnen mensen daar ook door gehertraumatiseerd raken. En dat geldt in principe voor iedere therapievorm. Want ja, ik denk dat iedere therapievorm in essentie over hetzelfde gaat. Het gaat namelijk over een vorm van exposure. Exposure aan dat waar je intuïtief het liefst zo ver mogelijk bij vandaan zou willen blijven.
Ja, absoluut.
En de enige reden om er contact mee te maken is omdat je veilig voelt en omdat je ook het vertrouwen wat je in jezelf niet kan voelen even uitbesteedt bij de therapeut. Zo van, ja, zelf weet ik het niet, maar ik denk dat jij het wel weet. Dus als jij me uitnodigt om nu deze stap te maken, dan durf ik dat misschien wel te doen. Maar dat kan dus natuurlijk alleen als het therapeutisch kader dan ook wel verstrekt veilig is. Want anders komen mensen toch in herbelevingen terecht waar ze niet uitkomen. Die worden geassocieerd met de therapievorm. Dan komen ze in dissociatieve toestanden terecht. Nou, dan ben je er niet meer bij. Kan je ook geen verantwoordelijkheid nemen. Kortom, wat jij zegt, in aanraking je moet als therapeut je eigen grenzen heel goed kennen. Als je merkt van, oh, eigenlijk vind ik het zelf ook wel prettig om iemand zo aan te raken, dan moet je bij een collega aankloppen en zeggen van, wacht eventjes, ik loop in mezelf tegen een behoefte aan die ik nog niet voldoende in beheer heb. Hmm. Weet je, daar ligt de verantwoordelijkheid van een therapeut, die dus ook om dit werk te mogen doen, zelf helemaal door zijn of haar proces heen moet. Mm-hmm. Ik bedoel, als je mij vraagt wat is de beste leertherapie, is ga helemaal door je eigen proces heen. Whatever it takes. Mm-hmm. En dan is bondingtherapie gaat al een heel eind. Maar ook dan soms zelfs niet ver genoeg. Mm. Er is ook nog een follow-up. Kleine cliffhanger.
Oeh, dan follow-up. Wat is de follow-up? Wat
hang
de...
ik wel aan
ja,
je lippen.
Ja, ik ook. Ja.
Ja, dat is misschien niet helemaal in het kader van het gespreksonderwerp van vandaag, maar...
Geen probleem.
Ik ben natuurlijk een jaar het al over ayahuasca. Hmm. Ik ben zelf ook in contact gekomen met psychedelica en toen kwam ik erachter van, wacht eens eventjes. Dit is wel heel krachtig. En dit is potentieel ook bloedje link.
Ja.
Echt. En ik zag het allebei en ik dacht, oh ja, dit kan een volgende stap zijn in dit proces. Maar het moet wel heel goed worden ingebed in een superveilig kader, waarin er aandacht is voor een hele goede voorbereiding en een hele goede nazorg. Want dat integratieve stuk is essentieel. Want als mensen zeggen, ja, wat is een bad trip? Dan zeg ik, ja, wat mij betreft bestaat hier niet. Want een bad trip is datgene wat er gebeurt als je de verkeerde betekenissen gaat koppelen aan dat wat je tijdens de ervaring hebt meegemaakt. Kijk, een ervaring kan, net zoals met bonding, met ademwerk, overweldigend zijn. En als je daarna aan je lot wordt overgelaten en je gaat ermee naar huis, dan verzint je brein wel een narratief waarbinnen er een legitimatie is voor een mate van overweldiging die je hebt waargenomen.
Ja.
En die narratieven die zijn niet altijd behulpzaam. Ik bedoel, als het narratief is, maar ik weet nu waarom ik me zo angstig voel, want ik ben bezeten door een demon. En aan fact, want er zit een demon in me. Nou, want die heb ik namelijk gezien tijdens een psychedelische reis. Dan kan ik je beloven dat je er niet beter uitkomt. Dus je hebt echt ook wel dat cognitieve stuk nodig om te begrijpen wat er op een dieper niveau met je gebeurt. En ja, dat is, zoals ik al zei, een beetje een missiedrang. Ik maak me zorgen over de manier waarop dat gebeurt. Over mensen die zomaar ergens instappen. In wat voor een therapievorm ook, hè? Ook in verbonden ademen. Weet je wel, heel veel mensen, een enorm aanbod. Maar ja, laatst een van mijn cliënten die toch echt in een hypomane toestand terecht is gekomen. Echt volkomen ontspoord is. Door alles wat er naar boven kwam en waar eigenlijk helemaal geen kader voor was. Dus kortom, ja, het is echt wel een superkrachtige manier om diepere lagen in jezelf te ontdekken. En tegelijkertijd vraagt dat ook veel van de cliënt als commitment. De bereidheid om dat stap voor stap en in een procesvorm te doen. En niet als een soort moment van bijna in de sepcultuur we gaan ayahuasca, paddo's of
we gaan er voorop
doen.
Nee,
we gaan het doen.
Ja, ja, ja.
Nee.
Ja.
Nou ja, goed, dat was eventjes de disclaimer die ik nog even kwijt wilde.
Ja, heel goed.
Nee, ik denk heel belangrijk. En ik heb ook wel eens wat podcasts geluisterd met de oprichter van organisatie MAPS. Die over MDM-based therapy, ketamine-based therapy voor bezig zijn. Ik heb wat beelden van gekeken. En wat je daar eigenlijk ziet is de veiligheid en de geborgenheid die de therapeut biedt aan de cliënt die in het bed ligt en door heel die ervaring heen gaat. Ja, die, ja. Hoe ik het zelf ook ervaren heb in mijn eigen ayahuasca-sessie, hoe die geborgenheid van de man die alles begeleidde en hoe ik zijn aanwezigheid de hele tijd voelde en hoe haaks dat staat op verhalen die ik ken van mensen die ergens binnenkwamen. Hier is je ayahuasca. Als je me nodig hebt, laat het maar weten. Of als je meer wil. Dat je denkt, wow, weet je dat?
Ja.
En ik heb altijd wel ontzag gehad voor de psychedelica. Dus ik wilde ook met mentaal er naartoe werken en noem maar op. En ik denk dat dat een hele belangrijke disclaimer is om hierin mee te geven. Want het kan echt heel veel schade doen. En ik,
zeker.
Ja.
Zeker.
Ja. Ja. Dan ben ik heel erg nieuwsgierig naar, als we wat meer uitzoomen, naar... We hebben het over heel veel thema's, over hoe een bepaalde gezinsstructuren je delen van jezelf moet wegstoppen. En nou, het gezin maakt natuurlijk weer onderdeel uit van een grotere maatschappij. En ik heb redelijk recentelijk nog het boek De Mythe van Normaal van Gabor Mate gelezen, waarin je eigenlijk natuurlijk heel erg inzoomt op de problematieken waar we op dit moment mee worstelen. En ik heb zelf altijd... Speelt er niet heel veel aandacht aan, maar af en toe drijft mijn brein daarheen. En ik verwonder me dan altijd hoe we hier terecht zijn gekomen. Ik probeer niet te zeggen dat alles slecht is en noem op. Maar er zijn een soort van substantiële problematieken die je de hele tijd terug ziet komen. En zonder dat we in een soort perfect plaatje moeten leven waar niemand meer trauma heeft en zo. Ik denk dat dat ook niet mogelijk is, want er gebeuren nou eenmaal dingen in het leven. We zijn een kwetsbaar wezen en noem op. Ben ik wel nieuwsgierig naar... wat jouw visie is op gewoon hoe de maatschappij functioneert, hoe we hier zijn gekomen en of dat misschien vroeger een jager-verzamelaar samenleving of soort van al zo was. Daar kwam natuurlijk ook trauma voor. En ik heb ik denk dat ik het hierbij ga laten als je hier wat mee kan.
Ja, kan ik wel.
Ja.
Kijk, ik geloof zelf niet in te snelle veranderingen. Dat kan ons lichaam gewoon simpelweg niet aan. Ons lichaam is helemaal ingesteld op het behouden van een bekend evenwicht. Dat is ook waar het mis kan gaan. Want als dat evenwicht vorm heeft gekregen onder verstoorde omstandigheden, dan krijg je ook een verstoord evenwicht. En daarom zeg ik ook wel, het moeilijkste wat mensen te doen hebben, is het loslaten van hun eigen gelijk. Eigenlijk leven we allemaal in een wereld waarin we zeggen, my reality rules. Mijn realiteit is het referentiekader van de realiteit. En ja, als ik toch op de een of andere manier hele negatieve kerncognities heb. En je had vroeger zo'n spreekwoord. Ik weet niet of je hem kent. Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje.
Ja.
Systemische boodschap.
Ja.
Voor velen.
Dan is het paradoxaal bedreigend voor je systeem als je toch een kwartje wordt. Dan zal je onbewust ernaar blijven streven om toch weer een dubbeltje te worden. En er zijn talrijke voorbeelden van mensen die, je zou zeggen, ondanks zichzelf in een aantal opzichten... heel succesvol werden en tegelijkertijd een enorm talent aan de dag toonden om zichzelf kapot te maken. Amy Winehouse, Whitney Houston, noem ze allemaal maar op. Ja. Allemaal mensen die goud in handen hadden en uiteindelijk helemaal naar de verdommenis zijn gegaan. Dat geldt ook op een intrapsychisch niveau als het gaat om de grote veranderingen. Want als je plotseling gaat voelen hoe goed je je ook kon voelen en je default zit op een negatief level, dan wordt het contrast wel heel groot en ook wel heel pijnlijk. Als je in een omgeving leeft waarin iedereen arm is, kan je eigenlijk heel gelukkig zijn. Met een heel klein beetje meer dan je buurman.
Ja.
Maar als je leeft in een wereld waarin jij arm bent en je buurman stinkend rijk is, in exact dezelfde omstandigheden voel je je dan vervolgens ontzettend vervelend. Nou, wat gebeurt er in de wereld? Iedereen gaat zich vergelijken met de hoogste mate van welvaart. Welvaart is niet hetzelfde als welzijn. En plotseling worden de contrasten enorm groot. En wordt de behoefte om, als je daar zit, hè, daar wil ik zijn, en je zit hier, dan is de behoefte om die beweging te maken ook heel groot. Er zijn een aantal mensen die daartoe in staat zijn. Of je daar nou per se een gelukkige mens van wordt, is nog de vraag. Maar je kan jezelf wel een succesvoller persoon noemen. En dat wordt nog steeds gelijkgesteld. Hè? Succes wordt nog steeds gelijkgesteld aan geluk. Je kan je daarvan gaan. Maar als het je niet lukt, lukt het je dan eventueel om die mensen weer naar beneden te trekken. Zoals ik al zei, de sleutel is de behoefte aan verbinding. We hebben allemaal behoefte aan verbinding. Dat zit hem op een biologisch niveau verankerd, maar het zit hem in essentie op een spiritueel niveau verankerd. We willen dat gevoel van eenheid, zit hem op een heel diep niveau in ons spirituele wezen. Dit is een wereld waarin het gevoel van eenheid volkomen verdwenen is. In archaïsche culturen had je meer een tribal gemeenschap. Dat waren eigenlijk puur socialistische gemeenschappen, puur zang. Mm-hmm. Ja, waarin er wel verschillen waren in rollen en in zekere zin in hiërarchie, maar niet per se zulke grote contrasten in jij hebt het wel en jij hebt het niet. In deze wereld waarin die contrasten veel te groot zijn, krijg je als positief impuls mensen die die beweging willen maken. Ja, dan zeggen ze, ja, maar het stimuleert en alles wat er is en het nodigt uit en al die informatie en die kennis. En kijk eens welke evolutie ze doormaken en hoeveel we kunnen en weten. Maar je krijgt net zo goed, en dat zie je ook, de tendens om deze groep naar beneden te trekken. Dus de aanslagen, het geweld, de, nou ja, kijk maar om je heen. Die twee krachten zijn allebei aan het werk. Dus deze kracht is aan het werk, maar die kracht is ook aan het werk. Hoe groter die contrasten worden, hoe groter dat spanningsveld dan ook wordt. En zolang de misconceptie van welvaart is welzijn nog steeds de boventoon voert, zie ik het ook niet de goede kant op gaan. Dus wat er nodig is, is een bewustwordingsproces waarin mensen zich beseffen van, ja, waar gaat het nou eigenlijk om? Waar gaat het in mijn leven nou eigenlijk om? En ja, dat zie ik ook wel om me heen gebeuren bij jonge mensen die zeggen van, ja, ik heb die auto eigenlijk helemaal niet nodig. Ik heb dat hele grote huis ook eigenlijk helemaal niet nodig. Wat een waanzin. Mm-hmm. Ik kan eigenlijk ook best heel happy zijn. Gewoon kleiner en in de relaties die ik heb met mensen. Nou ja, dan kan je zeggen van, ja, dan zijn social media toch eigenlijk een heel positief fenomeen. En heel veel mensen kunnen zich met heel veel mensen verbinden. Ik denk dat wij als mensen helemaal niet zo in staat zijn om zich met hele grote groepen te verbinden. Lol. Zoals ik al zei, ik ben ook een tijdje geluidstechnicus geweest en dan deden we het geluid bij feesten en partijen. Bandjes, zo ging het. Live muziek is er eigenlijk nauwelijks nog. Iedereen heeft een DJ, maar toen nog met bandjes. En het waren eigenlijk altijd groepen van maximaal 150 mensen. Bizar genoeg. Waar je ook ging, altijd zo'n feest. Het waren 100, 150 mensen. En in mijn beleving is dat zo'n beetje het maximale aantal wat je kan overzien. 150 mensen. Daar is ons menselijk brein op de een of andere manier voor uitgerust. Als het groter wordt dan dat, dan wordt het abstracties. Dan wordt het ook onpersoonlijker. Dan raakt het niet meer. Nou ja, en iemand als postzegeltje op je telefoon is toch een ander contact dan in de directe aanwezigheid van iemand. Dus ja, en die veranderingen gaan allemaal veel te snel, jongen. Ons systeem trekt het gewoon niet. Het trekt het gewoon niet. En dat zie je dan ook gebeuren. Dat kinderen of jonge mensen teruggrijpen op hele oude normen en waarden. Dus de jongens die plotseling, of ook de meisjes die plotseling heel fundamentalistisch worden. Of je denkt van, what the fuck? Hoezo wil je terug naar zo'n kader van eeuwen geleden? Gewoon het teruggrijpen op iets kleins, op iets bekends, op iets met duidelijke kaders en structuren waar je aan vast kan houden, in de plaats van dat je volledig verloren voelen in die oneindige keuzes waarvan je niet eens weet of je daar nou wel gelukkiger van wordt. Nou,
ja.
Zoiets?
Ja, ja.
Zoiets, Matthijs. Ja.
Damn. Ik neem even een weekje vrij om gewoon even na te denken.
We moeten dit allemaal even gewoon goed...
En te doorvoelen.
Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook waarom... Ik had daar laatst nog een filmpje over gezien. Over, ja, dat heel goed, hij had dat heel goed gemaakt over waarom nostalgie nu, ook in onze generatie, heel groot is. Je ziet het, zeg maar, dus dat er een groot verlangen is van echt jonge mensen om terug te grijpen dus naar een bepaalde tijd. Zelfs een bepaalde tijd die ze misschien niet eens hebben meegemaakt. Maar gewoon omdat het zo overweldigend is.
Ja, dat is ook herkenbaar. Zeker.
ADHD. Ik bedoel, het is ADHD, autisme, spectrumstoornissen. Weet je. Het is all over the place. En het is echt niet omdat er nu plotseling veel meer zieke mensen zijn. Maar omdat het contrast tussen de input in je vermogen om het te kunnen processen zo groot wordt dat heel veel mensen, steeds meer mensen, dat niet meer aankunnen. Weet je wel? En daardoor eigenlijk in een parallel cultuur terecht gaan komen. Nou ja, goed, de gevolgen daarvan laten zich iedere dag zien.
Ja.
We zijn bijna op het einde van de podcast, maar ik wilde jou nog in de gelegenheid stellen. Als je nog zelf een vraag hebt of iets wilt delen, dan is dit nog wel het moment. Dat is er niks.
Ik heb het al eerder gedaan, maar ik doe het nog eens. Ja, bedankt, Hans, dat je wilde aanschuiven. En nogmaals heel erg bedankt voor de mooie begeleiding die je mij in het proces geeft. Maar ook wat je hier deelt. Gewoon, het is echt met recht een van de bijzonderste podcasts die ik heb meegemaakt, in de zin van hoe je dingen ook weet te vertellen. En je maakte net een grapje van, we hebben even dit te verwerken, maar dat voel ik ook echt in mezelf. En gewoon heel, heel erg bedankt dat je hiervoor open stond. Fijn dat je er bent. Gewoon.
Dankjewel. En ik wil het ook aan je teruggeven. Want en zo voelt het ook oprecht. Jij doet het werk. En ik vind mensen die hier instappen op dit niveau, die doen wat mij betreft het belangrijkste werk wat je kan doen. Want hier gaat het om, toch?
Ja.
Kijk, het is een cliché, maar daarom niet minder waar. Kijk, het belangrijkste wat we onszelf en de wereld te geven hebben, is ons eigen geluk. Nou, als jij zo je best doet om alles wat dat geluk in de weg staat op te ruimen, dan draag jij daarmee bij aan een betere wereld. Niet alleen die van jezelf, maar in dat opzicht van ons allemaal. Ja, en dat werk kan alleen jij doen. Snap je?
Ja.
Ik bedoel, dus ja.
Ja.
Dankjewel.
Ja. 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 Bedankt ook weer hiervoor. Ja.
Oh, dank je.
Zullen we nog even een half uurtje lang gewoon, dat we zo over en weer de bal
over
koppen?
Dit nog
is gewoon inderdaad.
Het is wel een mooi mantra.
Een soort, hoe noemen we dat, ASMR-ding, weet je? Waar Lauwens en Hans elkaar de hele tijd bedanken. Ja, precies.
Dat is, ga je voor, nee?
Top, ja, topmeditatie is dat. Ja, kunnen we erin doen.
Maar oprecht hele mooie woorden, dus ik ga daar ook niks meer aan toevoegen. Heel erg bedankt, Hans, dat je hier was. Lauwens, heel erg bedankt voor je verhaal. En voor de rest, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren.